Lacunaties. Het woord lacunaties daar kwam in mijn bewustzijn, mijn beleving, toen ik op een gegeven moment lang geleden in Parijs bij een conferentie was van een bioloog. Ik had het daarover biologrammen en aanverwante zaken. Hoe is de samenhang van ons lichaam bepaald? Doordat één cel zich uitvouwt en alle cellen in ons lichaam vormt. De coördinator van deze bijeenkomst die had het over lacunaties. Ik vond dat eerst een wat vreemde gedachte. Lacunaties, de lacune, daar waar je lege plekken hebt in de verbondenheid in de materie. Vanuit zijn visie over het belang daarvan in de biologie werd duidelijk dat het veel algemener een groot belang heeft. Want de lacunaties, dat zijn zeg alle verbindingstukken in de straten waar je van richting kan veranderen in een stratenplan. En alle rotondes waar je kan kiezen om terug te gaan waar je vandaan kwam. Dus in onze beleving hebben we altijd dat soort schakelingen nodig of schakelplaatsen nodig waar we kunnen overgaan van één situatie naar een andere. En in het algemeen kan je zeggen dat dat in het treinverkeer wissels zijn waar je de mogelijkheid hebt om van één spoor op een ander te komen. Maar het is ook meer in het algemeen de plaatsen waar je dan in het nulpunt van het systeem de koppeling naar de omgeving kan bijstellen. Een van de onderdelen waar ik veel mee werk is het System Singularity Stability Set. En dat gaat erover dat op het moment dat een cel zich binnenste buiten draait, dan gebeurt dat via dat nulpunt. En de celcyclus die draait zich letterlijk binnenste buiten en vormt een Möbiuslus die de twee cellen verbindt. En het kruispunt van die Möbiuslus, dat is de overgang van het cirkel naar figuur 8. In die acht, op dat kruispunt middenin, daar wordt juist bijgesteld hoe groot de ene cirkel ten opzichte van de andere is. En in dat punt, dat nulpunt, hebben we dus de bijstelling van alle relaties binnen het lichaam als geheel. Maar dat houdt ook in dat al die bijstelpunten dezelfde functie hebben als die van de nulde versnelling in een auto. Wanneer je in een auto aan het schakelen bent, van de eerste, tweede, derde, vierde versnelling, dan kan dat alleen maar omdat je elke keer terug kan gaan naar een keuze dat je buiten al die versnellingen staat, in een neutrale stand. Dat hele principe van die neutrale stand, of dat nulpunt, is heel belangrijk, maar dat wordt heel weinig beschreven. In de wetenschap van de dode materie wordt vooral gekeken hoe materie vast ligt. En daar wordt ook gesproken over een vaststaande werkelijkheid. Maar het gevolg is dat je daardoor het beeld krijgt dat alles bepaald is. Het deva-ethische fatalisme komt daar vandaan. De werkelijkheid is waar. Het idee van waarheid en werkelijkheid zijn er aan elkaar gekoppeld. En het gevolg is dat het proces van schepping dan ineens wordt opgevat als een zelfstandig naamwoord in plaats van als een werkwoord. En het gevolg is dat het niet meer duidelijk is dat de werkelijkheid zoals wij die kennen een ontwikkelingsproces is. Voor mij werd het veel duidelijker dat de werkelijkheid geen vaststaand gebeuren is door te kijken naar ons lichaam. Want in ons lichaam lijkt de anatomie een vaststaand gebeuren te zijn. Maar als je dan dieper naar de anatomie kijkt, dan zie je dat het is opgebouwd door de fysiologie. En de fysiologie is dat proces van celcommunicatie, een heel relativistisch proces. En op basis van die celcommunicatie produceren de cellen materialen die ze op hele bepaalde en heel gerichte plaatsen neerleggen voor de optimalisatie van hun communicatie. Dus de anatomie is letterlijk een gevolg van de fysiologie. Dus het idee dat we de anatomie als basis van het lichaam moeten begrijpen, zoals de geneeskundescholen dat doen, dat klopt niet. Want de anatomie is alleen maar een stolsel van een proces in een bepaalde vorm. Overigens, de katholieke kerk die noemt dat ook het vormsel.
Ja.
Als je dan vanuit dat begrip verder kijkt in het lichaam, dan kan je ook zien dat de anatomie, die het gevolg is van de fysiologie, bepaald wordt door het regulatiesysteem. En dat regulatiesysteem, dat is waar ik het net over had, dat als die cells cycli als kringlopen worden opgevat, dan is de relatie tussen die kringlopen bepaald in dat nulpunt van de Möbiuslus tussen die twee cellen in. En het is eigenlijk een dubbele regulatie, want de regulatie tussen de twee cellen in gebeurt dan op het niveau van de feedforward en de feedback, maar de tegenhanger daarvan is dat de cellen intern zich ook kunnen bijstellen. Dus die systeemregulatie die speelt zich in feite af in de relatie tussen dat kruispunt van die Möbiuslus en het middelpunt van de celcyclus in de cel. En dat is in feite de tegenhanger van de celomkering. En dat is dan de singulariteit. De singulariteit is dat proces waarbij een cel zich binnenste buiten draait. En vandaar ook die term van de systeem singulariteiten stabiliteiten set. Dat als je één keer weet dat de samenhang tussen de cellen wordt bepaald door de keuzeverandering binnenin de cellen, dan is elke cel op te vatten als een singulariteit. En dan zie je dat alle cellen in ons lichaam een set is, een systeem is van singulariteiten, en dat de stabiliteit van ons lichaam, de stabiliteit van de anatomie, wordt bepaald door de stabiliteit van de fysiologie, want die wordt bepaald door de keuze die er gemaakt worden in dat afstemmen van die singulariteiten op elkaar. Dus de manier waarop die celcycli op elkaar zijn afgestemd, dat bepaalt de samenhang van het lichaam als geheel. Maar daar ben je er nog niet, want die systeem samenhang van die systeemregulatie die is gebaseerd op de informatie waar de cellen mee werken. Dus de cellen nemen intern besluiten over de manier waarop ze met de omgeving omgaan, want die hebben hun eigen informatie, die weten wat ze doen in de interactie met die cellen waar ze een Cooper pair van zijn. Dat zijn twee cellen die ook op afstand gekoppeld zijn. En ze weten ook wat er gebeurt in de cellen om ze heen, die via andere relaties met ze verbonden zijn. En ze weten ook wat er in hun verdere omgeving gebeurt, dus zegt de buitenwereld. Dus die cellen die hebben vier niveaus van informatie, op basis waarvan ze kunnen kiezen met welke informatie ze verder gaan. Want in die celsamenhang, dan zien we natuurlijk hetzelfde principe, en in feite het is ook hetzelfde proces op een andere schaal, van het kwantumveld wat atomen gaat ordenen, atomen bij elkaar vandaan brengt, naar elkaar toe haalt, en daardoor atomen tot moleculen kan vormen. En die moleculen die kunnen dan weer materie worden. Op diezelfde manier krijgen dat vanuit een cel door celdeling, die cel als een atomair proces, vanuit celdeling een moleculair systeem, en dan door dat doorbouw daarvan een materieel systeem opbouwt. Hetzelfde principe vanuit het kwantumveld is een energieverandering in de atomen. Dat leidt tot een procesverandering in de moleculen. Dat leidt dan tot een structuurverandering. Die principes die zitten op alle niveaus te werken. Dus het is heel logisch dat we dat ook voor de werkelijkheid kunnen zien. En dat we dan kunnen zien dat de werkelijkheid zoals die beschreven wordt, en soms ook waarheid genoemd wordt, dat wat vaststaat, is niet anders dan de anatomie van het universum. Maar zoals dat in het lichaam duidelijk is, dat de anatomie het gevolg is van de fysiologie, zo kan je dan ook zien dat er in de werkelijkheid zoals die kennen, een proces daarachter staat wat de verwerkelijking veroorzaakt, het scheppingsproces. Maar dat scheppingsproces, dat speelt zich altijd af in een bepaalde omgeving. Dus daar zit altijd een samenspel tussen de kern van dat proces en de procesregulatie naar de omgeving van dat proces. En dat is dan hetzij de andere processen, hetzij wat er voor op de rand van het universum gebeurt. Maar ook daar zijn we dan voor het universum, van het anatomie van het universum, de werkelijkheid, naar de fysiologie van het universum, de verwerkelijking, het scheppingsproces, naar de regulatie, de afstemming van dat scheppingsproces gekomen. En zeg, dat is het bijstelproces. Maar ook daar zie je dat op de achtergrond het altijd gebaseerd is op dat kwantumveld wat daaronder ligt. Zoals de wiskunde en de wetenschap dat beschrijven, dat je dan vanuit de materie van de klassieke wetenschap terug moet gaan naar de moleculen, relativiteitstheorie. Daarvan dan moet je dat weer herleiden tot wat er gebeurt op het niveau van de atomen, kwantumtheorie. Maar in feite moet je dan daaronder gebruiken wat er in het kwantumveld gebeurt, waar dus de veldtheorie het over heeft. De wetenschap die heeft zich heel sterk gericht op het beschrijven van de dingen die wij zien, dingen, objecten. En in die zin kan je ook zeggen dat de objecten van de wetenschap zijn dingen die mensen bekeken hebben, waar ze voor zichzelf een gedachtenplaatje van gemaakt hebben, waar ze op een of andere manier gezocht hebben om dat te verwoorden in taal, of vaker ook symbooltaal, wiskunde, natuurkunde. En het gevolg is dat wat de wiskunde beschrijft, is een taalobject. Dus op het moment dat de wiskunde of de wetenschap zegt dat iets waar is, dan verwijzen ze niet meer naar iets wat in de omgeving is, maar ze verwijzen naar een model dat ze ervan gemaakt hebben. En een hele hoop wetenschappers die hebben dat niet goed door. De wetenschappelijke fundamentalisten die zien dat niet. En net zoals geloofsfundamentalisten die zeggen van als het niet in het boek staat, dan kan het niet waar zijn. En ze vergeten dat dat wat in het boek staat niet waar is. Want dat is alleen maar een model van de werkelijkheid die we hebben. Dus waar ik nu naar zit toe te werken, is de relatie tussen de werkelijkheid waar mensen het over hebben en de onwerkelijkheid van de werkelijkheid die de mensen beschrijven. Wat ik helemaal los van elkaar wil koppelen. Het is alsof ik daar een scheertransformator tussen zet. Ik ontkoppel die circuits. De werkelijkheid waar wij in leven, die is driedimensionaal. Maar op het moment dat daar een model van gemaakt wordt en dat op papier gezet wordt en als taalobjecten bewerkt wordt, dan is het tweedimensionaal. Dus de driedimensionale werkelijkheid waar we onze belevingen hebben, is heel anders dan de tweedimensionale werkelijkheid waar we de beschrijvingen hebben. En dus daar mist een dimensie. En straks kom ik erop terug dat dat missen van dimensies en het toevoegen van dimensies, dat gebeurt via het proces van lacunaties. Dat je moet weten dat die dimensie mee mist, want alleen als je ziet dat die dimensie tekortschiet, als je ziet dat het model van de wetenschap een taalwerkelijkheid beschrijft en niet een belevingswerkelijkheid beschrijft, dan kan je zien waar de wetenschap tekortschiet. En dat is voor die wetenschappelijk fundamentalisten heel belangrijk, want die zien dat onderscheid niet. Die zijn in hun hoofd bezig met die modellen en die denken dat het waar is. En die vergeten dat het pas waar wordt als ze het in de buitenwereld in beweging brengen. En dan zie je al die nevenwerkingen die je in de scheikunde hebt, wanneer een farmaceutisch preparaat gemaakt wordt wat in een reageerbuisje uitstekend werkt, maar in het lichaam niet, om de simpele reden dat in het lichaam is dat scheikundige proces gekoppeld aan allerlei andere processen van andere cellen. Dus er zit een veel grotere omgeving omheen, waardoor de bijwerkingen van een medicijn normale werkingen zijn die in de reageerbuis niet te zien zijn. En die zijn in de reageerbuis niet te zien omdat dat in een beperktere werkelijkheid zich afspeelt. Dus laboratoriumwerkelijkheid is niet een fysieke werkelijkheid. Dat is alleen maar een modelwerkelijkheid. En het is pas als je ziet dat wat er in de reageerbuis gebeurt, dat dat niet hetzelfde is als wat er in het lichaam gebeurt, dat je kan voorzien dat de werkingen in de reageerbuis bijwerkingen zal hebben in het lichaam. Op exact maar dezelfde manier zie je dat er allerlei chemische processen zijn bedacht die dan in fabrieken worden gebruikt. En in het laboratorium werkte het goed, maar in de wereld leidt dat ineens tot enorme vervuiling. Om de simpele reden dat die grotere omgeving, die was niet meegeteld in het verhaal. Dus je ziet daar ook dat je dan een stap moet doen waarbij je van het proces waar je naar keek, naar het proces in een grotere omgeving moet kijken. En wat daar dan gebeurt is wat de wiskundigen noemen de integratie. Het is op het moment dat je het uit de omgeving haalt dan differentieer je het. Op het moment dat je het terugplaatst in een grotere omgeving dan integreer je het. De differentiatie is een reductie. En de integratie heeft een correctie nodig. En dat heet dan de integratieconstante.
Correct, integratie heeft altijd een correctie nodig. Omdat er informatie ontbreekt, die wordt toegevoegd.
Ja, je moet het dus aanpassen aan de omstandigheden. Het is net als een maat, als een confectiepak dat in een winkel bijgesteld wordt op de maat van degene die het gaat dragen.
Zo wordt het als uitvinder steeds door.
Ja, exact. En wat je dus als uitvinder nodig
dingen
hebt.
Dingen te integreren die eigenlijk al, bij elkaar hoorden of zo. Of die waarvan de onderdelen in de wereld, in de ideeënwereld, eigenlijk al bij elkaar hoorden. Maar die op een of andere manier zijn ze in verschillende hoofdstukjes beland. Maar kijk toch eens.
Exact. En wat je dan doet, je recontextualiseert het. Je neemt iets vanuit één omgeving. Juist. En je ziet hoe dat in een andere omgeving kan passen. En je weet dat je dat moet aanpassen.
Ja.
Nou ja. Maar dat kunnen aanpassen, daarvoor heb je dus een vrije ruimte nodig. Je moet weten dat er iets niet klopt. Dus je moet weten dat het model wat je gebruikt, dat niet werkt exact op die manier in die andere ruimte waar je dat wil gebruiken. Dus je hebt een aanpassing nodig, dat in de wiskunde dan die integratieconstante heet.
Ja, oké.
Maar meer in het algemeen gaat het er dus ook om dat je moet inzien dat de werkelijkheid waar je het vandaan haalt een andere is dan de werkelijkheid waar je het in toepast. Juist. Dit is een ander proces.
Ja.
In ons lichaam zie je dat heel goed, want als je daar te maken hebt met moleculen die in één orgaanproces functioneren, dan werken die niet op diezelfde manier in een ander orgaanproces. Dus we hebben in ons lichaam een hele hoop kringloopprocessen met verschillende basismoleculen als kern van een hormoongroep. En dat heet dan de metabolome. Dus dan heb je dezelfde kapstok die langs een aantal organen gebruikt wordt om aan die kapstok van het molecuul wat dingen aan te hangen en weer af te halen. Dus die cellen communiceren op die manier met elkaar. Terwijl andere moleculen die werken op dezelfde manier met zo'n kapstok waar je dingen aan kan hangen af kan halen.
Maar toen heb je over hormonen,
hè? Ja, en die hebben dus een andere hormoonfunctie. Datzelfde hebben we dus ook in allerlei processen in onze werkelijkheid om ons heen. Dus op het moment dat jij als uitvinder iets gebruikt vanuit één omgeving, dan heb je ook zo'n kapstok gedachte van iets. Waar je dan ziet dat je in een andere omgeving dat ook zou kunnen gebruiken als er maar iets in was of als er maar iets bijgesteld werd. Dus wij doen dat in ons bestaan ook. En ik wil dat koppelen aan het beginsel van lacunaties. Want het gaat er dus om dat je kan zien dat er iets mist, dat er iets ontbreekt. Maar dan moet ik even terugkomen naar het model van de wetenschap. Want in de wetenschap wordt dat niet gerealiseerd. Er zijn mensen die denken dat de wetenschap de waarheid beschrijft. En ze beseffen niet dat ze dan alleen maar hebben over de anatomie van het universum. En dat ze hetzelfde probleem hebben als artsen die denken omdat de anatomie de basis is van ons lichaam. Artsen moeten leren dat de anatomie het gevolg is van de fysiologie, die het gevolg is van de systeemregulatie, waarin al die singulariteiten van al die cellen op elkaar worden afgestemd, op basis van de informatie-integratie, waar al die cellen individueel en dus allemaal samen mee werken. Dat wat artsen moeten leren in de relatie tussen anatomie, fysiologie, systeemregulatie en informatieintegratie, dat moeten de wetenschappers ook leren Want in feite is de klassieke wetenschappers die beschrijven de anatomie van het universum. De relativiteitstheorie beschrijft de fysiologie van het universum. De kwantumtheorie beschrijft het regulatiesysteem van het universum. En de veldtheorie die moet nog de informatie-integratie van het universum beschrijven. Als je één keer weet dat die relatie er is, dan kan je zien dat alle beschrijvingen die er zijn gemaakt, zeg vanaf 300 jaar geleden, 250 jaar geleden vanuit de wetenschap, die beschrijft de werkelijkheid van de dode materie. Dus de zogenaamde objectieve wetenschap die beschrijft wat materie doet. Dus de klassieke natuurkunde beschrijft wat er in het, op het niveau van de materie gebeurt. En dat zijn de kogels die vanaf de toren van Pisa vallen, waar Galileo dingen kon afleiden. En dat zijn altijd grootschalige materiële dingen in hun samenhang. En het was pas een tijd later dat de wetenschap erachter kwam dat ze dieper moesten kijken, wat de alchemisten al verteld hadden overigens, en dat ze vanuit de materie de moleculen moesten begrijpen en beschrijven. En de belangrijke ontwikkeling van Einstein was dat hij in feite de eerste was die expliciet de moleculaire beweging begon te beschrijven. En dat deed hij op basis van gras, zaad of water. Want daar zie je dan de Brownse beweging. Maar voor hem was dat het model om te kunnen begrijpen wat er in die moleculaire activiteiten gebeurt. Dus dat is moleculaire activiteit. Dat is de fysiologie van het universum. Dat is waar we te maken hebben met chemische processen. Die chemische processen van de relativiteitstheorie, die speelt zich af op een heel ander niveau dan die beschrijving van de objecten van de klassieke theorie. En waar ik nu naar op weg ben, is laten zien dat we in feite vanuit de theorie van de wetenschap die we hebben, we ook een theorie van bewustzijn hebben. Maar daar heb ik nog een paar stappen voor nodig.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Overigens nog maar twee stappen.
De basis staat mooi, ja.
Ja.
Goed.
Ja.
Ga door.
Het is de klassieke wetenschap die beschrijft de dingen. De relativiteitstheorie die beschrijft de processen. Dus we zijn van dingen zijn we van materie naar processen naar moleculen gegaan. Kwantumtheorie die beschrijft de kwantumsprong. De sprong van een elektron in atomen. Dus we zitten dan op het atomaire niveau.
De beweging in de vrije keus, is dat?
Bijna. Nog niet helemaal.
Laat
me dat even afmaken.
Daar komt een correctie bij.
Ja, exact. Exact. Dus op het niveau van de... Exact. Dus die bijstellingen waar je het over hebt, die gebeuren op dat atomaire niveau door die elektron herorganisatie. En dat is wat er beschreven is in het kwantumproces van de theorie van Planck. Dat is de klassieke theorie van Newton, de relativiteitstheorie van Einstein, de kwantumtheorie van Planck, die beschrijven de relatie overgang van materie naar moleculen naar atomen. Maar het speelt zich natuurlijk allemaal af op dat subatomaire vlak, want het gaat er niet om dat de atomen veranderen, het gaat erom dat er in de atomen iets verandert wat van buiten de atomen al gebeurde. En dan is het bekend.
In samenhang met, er gebeurt iets in de atomen.
Exact.
In een communicatie tussen de atomen.
Exact. En je bent nu exact op het vlak waar de beschrijving dan te vinden is in de fotonsprong. In het subquantum, in het subatomaire veld. De subatomaire fotonsprong die leidt dan tot een elektronsprong in een atoom. Die leidt dan tot een elektronoscillatie tussen atomen. En dat is de basis van moleculaire organisatie.
Ja.
En dat kan leiden tot een elektronbinding, waardoor materie ontstaat. Dus in die zin kan je zeggen dat de hele opbouw van de materie en de hele opbouw van de wetenschap in vier etappen gekoppeld is tussen dat materiële vlak van de klassieke theorie, dat moleculaire vlak van de relativiteitstheorie, dat atomaire vlak van de waarschijnlijkheidstheorie, nou het atomaire vlak van de ontstaanstheorie, scheppingstheorie. De verbinding daartussen is exact wat de alchemisten al zeiden. De fotonsprong buiten de atomen leidt tot een elektronsprong. In de atomen leidt tot een elektronoscillatie. Tussen atomen leidt tot een elektronbinding van atomen.
Dat is de materie.
Exact. Dus in die vier modellen van wetenschap hebben we een exacte formulering van het ontstaan van materie. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk... Tegelijkertijd is dat natuurlijk niet een beschrijving van het ontstaan van materie.
Nee.
Want het is een model. Het beschrijft niks werkelijks, maar het beschrijft in feite ons gedachteproces. En de wetenschappers moeten nog doorkrijgen dat wat de wetenschap beschrijft is niet de werkelijkheid, maar een gedachteafbeelding van de werkelijkheid.
Ja.
Het is een mentaal proces.
En, dus ja, en het leuke is dat we dus geleerd hebben dat we dat ook dus kunnen terugkoppelen. Hè? Dat als jij maar een verhaal hebt over dat je kubusjes goed kunt laten rollen, noem maar wat.
Ja.
Als je daar een helder beeld over hebt, of wat daarvoor nodig is. Hè? Je pakt hem op zijn beide uithoekjes. En dan
theorieontwikkeling.
Een slingertje, weet ik voor wat, het is gelul hoor. Maar, en dan gaat hij rollen. Als je dat zo ziet, en je kunt dat in taal overbrengen op iemand anders, dan ziet iemand anders dat ook zo. En binnen de kortste keren zitten onder alle auto's vierkante wielen.
Ja, ja. Om trappen op en af te gaan. Ja.
Nee, ja, weet ik veel.
Nou, om trappen op en af te gaan zijn die ideaal.
Nou, berg toch makkelijk op, weet ik veel.
Wat je... Ja...
Ik wil graag
bij het spoor van het verhaal blijven.
Ja, ja.
Maar het gaat er exact om dat wanneer mensen dus vanuit die theoretische modellen met elkaar communiceren, dan is er exact dat proces gaande waar je het nu over hebt. Dat wat de wiskundige op schrift stelt, dat wat de natuurkundige te boek stelt, werkt als een soort notenschrift voor de gedachten van een andere wetenschapper. Dus in die zin...
Ik zou zeggen, die werkt vooral als notenschrift. Ja, precies. Oké, okay. Ja. Ik ga mee. Ja, doe maar.
Dus de taal van de wetenschap is als een soort notenschrift voor een pianola. Dat als je daar dat notenschrift in doet, dan komt er een bepaalde muziek uit. Bij de muzikant zie je... Bij de muzikant zie je dat die kijkt naar de muziek en die muziek schrift en die maakt daar muziek van. En de wetenschapper die kijkt naar de wiskunde en die maakt daar een bepaalde nieuwe gedachtenwereld van. Het is heel opvallend hoe we in die taal, die niet werkelijke, dat we daar langs, via dat notenschrift, naar het dieper vlak kunnen gaan waar we onze gedachten kunnen delen. Terwijl we ons eigen hersenen hebben. Dus in die zin is de werkelijkheid dat wat buiten ons staat. Die taal van schrift die zit één laag dieper. Zeg dat in het sociale proces is dat een beetje de fysiologie van wat daar gebeurt in onze processen. In communicatie. Maar dat notenschrift, dat taalschrift, dat schrift van de wiskunde... is alleen maar een instrument om in de wetenschappers gedachten te kunnen doen veranderen. Die kunnen op basis van die fysiologie in hun eigen besluiten, in hun eigen cel, in hun eigen gedachten, in hun eigen schedel besluiten dat ze daar wat anders mee gaan doen. Dus je hebt daar hetzelfde proces van die verschillende gelaagdheden van de buitenwereld in de anatomie, de schriftwereld van de fysiologie, aan de systeemregulatie in wat de wetenschappers daar intern mee doen. Het intrigerende is dat in de wetenschap zie je dat de wetenschappers het idee hebben dat ze gemeenschappelijke gedachten hebben, gedeelde gedachten hebben, maar ze zien niet dat zij een idee hebben dat gekoppeld is aan die schrifttaal, maar dat die schrifttaal de werkelijkheid niet is. Het is tussen ons... Als denkers en de werkelijkheid ligt die schrifttaal als een soort verbindend instrument tussen ons. Maar tegelijkertijd is het een stootwiel, een afhouder tussen ons en de werkelijkheid. Dus we hebben daarmee de mogelijkheid om expliciet te maken wat we intern doen. En dus wil ik het even koppelen naar het interne proces. Dat wij hebben onze ervaring van de omgeving zoals we die hebben waargenomen en opgeslagen hebben in ons geheugen. Maar dat waarnemingsproces waarmee die informatie van de buitenwereld via de sensorcellen, neuronen, plexus naar het brein gaat. En daar vandaan dan overkomt in het mentale beeld dat we gemaakt hebben in onze hersenen, in ons lichaam. Daar zit dus een buffer tussen. En dat buffer maakt dat we de vrijheid hebben om waarnemingsprocessen in onze omgeving anders te interpreteren dan we dat we hebben waargenomen. We kunnen dat wat we in één omgeving gezien hebben onthouden en daardoor in een andere omgeving als het ware reproduceren. En dus wij kunnen door een landschap lopen en zien dat we dorst hebben en dat er geen water is. Maar we kunnen weten dat er op een andere plek ergens een vijver was of een rivier was. Op diezelfde manier kunnen we dan ook afleiden dat als we door het landschap wandelen, dat als daar ergens in het dorre landschap meer groen is, dat er mogelijk in dat gebied van meer groen het water niet aan de oppervlakte zit, maar net onder de oppervlakte en dat we daar putten kunnen graven. Dus we kunnen met de informatie die we hebben in ons interne proces, als het ware spijsvertering doen op de informatie die we opgeslagen in ons geheugen. En daardoor van dat wat we herinneren iets nieuws maken. Want dat is waar het hele uitvindingsproces op gebaseerd is. Dat is waar het hele wetenschappelijke ontwikkelingsproces op gebaseerd is. En dat is ook wat we doen in taal. Dus waar we in ons de vrijheid hebben om gedachten te verteren, te herordenen, nieuwe verbanden te zien, te abstraheren, nieuwe essenties eruit te halen, doen we dat in de buitenwereld tussen ons ook met taal. Dus in taal hebben we de tegenhanger van het interne gedachteproces. En dan zie je dat kerken en politieke structuren die proberen dat als het ware aan elkaar te smeden alsof dat één is. En ontnemen mensen daarmee keuzevrijheid. En dat is ook waarom ik dat verhaal van lacunaties nu wil beschrijven. Om die keuzevrijheid daar weer in terug te halen. Maar ik wil even eerst laten zien wat er misgaat. Door te laten zien wat er gebeurt in die wetenschapsontwikkeling. Wanneer mensen denken dat de werkelijkheid bestaat als een ding. Als een anatomie in plaats van als een fysiologie op basis van regulatiesystemen, op basis van informatie. En dat op diezelfde manier mensen dus ook kunnen doen alsof dat wat de wetenschap beschreven heeft, wat dus niet de werkelijkheid, dat is alleen maar beschrijving van de werkelijkheid. Het is niet driedimensionaal, het is tweedimensionaal. Maar die tweedimensionale werkelijkheid, als mensen denken dat dat hun gedachteproces is, wat je in een aantal kerksystemen ziet, wat je in een aantal politieke systemen ziet, dan zie je dat daar een kortsluiting gemaakt wordt en de mensen als het ware van een levend wezen tot een object gemaakt worden. En dat zie je dus in allerlei situaties gebeuren. En daarom is het ook belangrijk om te zien dat er niet alleen een onderscheid is tussen de werkelijkheid en de modellen van de werkelijkheid, maar ook dat er een groot verschil is tussen de modellen van de werkelijkheid zoals we die op papier zetten en de verwerking van de gedachten van die werkelijkheid zoals we dat in onze hersenen doen. En dus dat wat we op papier doen is niet hetzelfde als dat wat we in onze hersenen doen. Dus wat er op papier staat is een gevolg van wat er in onze hersenen gebeurde. Dus de heilige boeken zijn nooit door God geschreven, maar die zijn altijd door een denkproces geschreven. Dus de heilige boeken en de boeken die zijn een voetafdruk op het zand van een wandeling die er in de gedachtenwereld gebeurd is. Even terugkomend weer naar het notenschrift voor de pianola, of dat notenschrift voor de muzikant, of het schrift van de wiskunde voor de wiskundige, of de schriftuur van de wetenschap voor de wetenschapper. Dus het is zeker zo dat je op basis van dat wat je kan lezen gedachten kan vormen en vervormen. Zeg het moleculaire proces van het denken. Maar het is veel belangrijker dat je dus de mogelijkheid hebt om bij dat wat je leest te zeggen van nou, dat klopt wel met mijn ervaring of dat klopt niet met mijn ervaring. Dus je moet dat naar een dieper vlak trekken, dat de beschrijving is geen werkelijkheid, maar de beschrijving kan wel een soort klimrek zijn voor een verwerkelijking. Dus een beschrijving kan je helpen als een soort bonustaak om gedachten net iets hoger te trekken, waardoor je kan zien dat ze zelfdragend kunnen worden. Zoals een klein boompje via een staak geholpen kan worden om tegen de wind en recht overeind te groeien. En zoals je ook met een gipsverband een gebroken been weer kan laten herstellen. Dus je kan soms zo'n extern systeem gebruiken als een soort bouwstellage voor het bouwen van de brug. Maar op het moment dat de brug staat, moet je die stellage weer weghalen. En in de wetenschap zie je dat een hele hoop mensen niet doorhebben dat wanneer ze vanuit zo'n stellage, zo'n steigerwerk, een nieuw inzicht hebben opgebouwd, dat ze dan dat stijgerwerk weer moeten weghalen.
Juist.
Ja. En dat zie je overigens heel expliciet. Dat
heeft te maken met waardering ook, volgens mij. Ik maak even een hele korte...
Klopt, bevestigingen en dat soort dingen. En in kerken zie je dat ook. Dat het verschil tussen alle kerken is dat ze het stijgerwerk, het label op de fles hebben laten hangen. En dus de verschillende kerken die verwijzen naar het verschil in het stijgerwerk of het verschil in het label op de fles, terwijl ze allemaal hetzelfde water bevatten in die fles. Dus als de kerken doorhebben dat ze allemaal hetzelfde religie hebben, dan zijn de verschillen tussen de kerken direct niet meer relevant. Kan het stijgerwerk weg en kunnen de mensen in de essentie van al die religies elkaar herkennen. En dat is wat mystiek doet en wat de mysteriescholen doen. Die laten zien dat de religies zoals die worden voorgelegd in de verschillende culturen, dat die te maken hebben met de mystiek beleving, dat je in je lichaam dat kan ervaren en dat het dan pas werkelijk wordt. Dus die relatie tussen de werkelijkheid, hij zegt de anatomie van het universum, de fysiologie van het universum, systeemregulatie van het universum en de informatieniveau van het universum. Ja, die informatieintegratie is altijd de basis van alles. Dat is wat de veldtheorie ook probeert te beschrijven. Nou, we dit allemaal bij elkaar hebben, kan ik het verhaal omdraaien. Ik heb nog even een laatste stap nodig voordat we dat kunnen omdraaien. En wat ik nu doe is in feite hetzelfde wat er gebeurt in het celdelingsproces. In het celdelingsproces zie je dat de materie vervloeit, de moleculen verdampen, de atomen verschijnen, verdwijnen en dan vanuit het meest basale vlak de faseomkering, een faseverdubbeling plaatsvindt waarna twee cellen zich vormen uit dat proces. Dat is hetzelfde wat we zien in de wetenschap. Die bekeken eerst de materie, kwamen er daarna achter dat het ging over de moleculen, ontdekten toen dat het ging over de atomen en zijn nu nog bezig om te kijken hoe dat te maken heeft met dat subatomaire veld. Dat is waarom tetrionics zo belangrijk is, want die beschrijft dat. Met het bestaan van tetrionics kunnen we alles omkeren. Tetrionics zegt dat het kwantum is blijkbaar de basis van alle veranderingen in het universum. Dat is exact hetzelfde als het quintessens van de alchemisten. Dus als het kwantum de basis is van het universum, dan moet het mogelijk zijn om vanaf het kwantum te laten zien hoe het universum wordt opgebouwd. En tetrionics doet dat. Tetrionics geeft daarmee de beschrijving hoe je vanuit een kwantum een atoom kan bouwen, hoe je vanuit atomen moleculen kan bouwen en hoe je vanuit moleculen materie kan opbouwen. Dus tetrionics beschrijft de hele opbouw van het universum vanuit het kwantum. En komt daarmee uit op hetzelfde model als wat de klassieke wetenschap had. Tetrionics corrigeert daar een aantal dingen in. Dus die ziet, die corrigeert wat er gebeurt op dat atomaire vlak. Want die geeft een andere voorstelling voor atomen. Komt daardoor uit op een veel simpelere structuuropbouw van de moleculen. Maar komt daarna uit op exact dezelfde bevindingen als in de klassieke wetenschap op schrift staat, maar nu opgebouwd uit één fundamenteel proces, namelijk hoe een kwantumverandering in het kwantumveld kan leiden tot de opbouw van materie, de structurering van atomen en de clustering van moleculen in materie. Daar moet ik nou een tegenhang tegen zetten, want dat wat Tetrionis beschrijft is zeg de omkering van wat de wetenschap in de afgelopen 250 jaar beschreven heeft. Tetrionis draait het gewoon om. Wetenschap ging van materie naar moleculen, naar atomen, naar kwanta. Tetrionis zegt, dan moeten we ook van kwanta naar atomen, naar moleculen, naar materie kunnen. Het hele materialisatieproces van het universum is in Tetrionis beschreven. Maar het is heel duidelijk dat wij als levende wezens iets anders hebben, iets anders doen dan wat er in de wetenschap beschreven wordt. Want in de wetenschap wordt de vrije keuze niet erkend. Die hebben het nooit over vrije keuze. Die laten dat weg om de simpele reden dat toen Descartes en de paus het overleg hadden over wat de een of wat de ander zou doen, werd gesteld, oké, de wetenschappers mogen dan kijken naar de materie, maar de paus die houdt zich bezig met de geest.
Ja.
En het gevolg is dat
de geest de... in de fles.
Exact. Maar het gevolg is dat ze die geest uit de fles gehaald hebben, doordat ze ontdekten dat materie was moleculen, moleculen waren atomen en atomen waren kwanta, kwantumveld. Dus het gevolg is dat de wetenschap en de spiritualiteit nu hetzelfde zijn geworden. Dat die relatie tussen materie en geest, of tussen materie en informatie, of materie en het kwantumveld, die is nu heel expliciet.
Nou, dat is de grote lacune.
Ja, en wat je daar dus in ziet, is dat dat onzichtbare gebied, daar waar niemand bij kan, omdat het dieper is dan waar wij zelf op bestaan, dat subatomaire vlak, daar kunnen we niet verwijzen naar iets. Dus dat is de grote leegte, de grote lacune, de grand void, waar de religie en de magie het altijd over heeft. Dat is als het ware de nulpuntsruimte, de schakelruimte, de nulde versnelling in het hele verhaal, waar onder alle materie de leegte tussen alle materie te zien is. Het is vanuit de klassieke wetenschap al bekend dat atomen in het model dat zij gebruiken vooral lege ruimte zijn. In het algemeen moeten we dus nu die lege ruimte heel expliciet in het verhaal erbij halen. En dat kunnen we heel expliciet doen, veel meer gericht expliciet doen, door de aanpak te gebruiken die ik in de wetenschap van leven heb voorgelegd. Namelijk dat er een koppeling is tussen de kwantumovergangen in het universum en dat wat cellen kunnen doen. En dan wil ik even een uitgebreid verhaal compact samenvatten.
Ja.
Cellen zijn in staat om moleculen op te vangen. Cellen kunnen moleculen opvangen, ze kunnen elektronen opvangen, ze kunnen fotonen opvangen en ze kunnen kwanta opvangen.
Tijdens het delen gebeurt dat toch niet, hè? Dat gaat toch allemaal met het materiaal wat al erin zit?
Dat is zo.
Okay.
Maar ze gebruiken ondertussen wel dat proces. Ja. Dus je krijgt dat cellen die kunnen niet alleen die moleculen opvangen, maar ze kunnen ze ook opslaan. Ze kunnen ze ook omvormen en ze kunnen ze ook weer afgeven. Dus je hebt vier processen op vier niveaus. Dus cellen kunnen moleculen, elektronen, fotonen, kwanta opvangen, opslaan, omvormen en overdragen.
Ja.
Dus daarmee heb je een heel basaal proces dat cellen in staat zijn om moleculen te maken. Cellen gebruiken universele informatie om met atoomkrachten te werken, want dat moet je doen als je met moleculen werkt, moleculen verandert. Dus cellen kunnen met atoomkrachten werken, maar die gebruiken daarbij kosmische informatie. Maar niet alleen dat, cellen die zijn in staat om kwanta op te vangen, om te vormen, op te slaan, om te vormen en over te dragen. Maar het omvormen van een kwantum, daar heb je maar één optie voor. Je draait het om in zijn tegenfase. Maar dat houdt in dat een cel in staat is om een kwantum om te polen. En het ompolen van een kwantum is juist de basis van de opbouw van het hele universum. Het is een kwantumsprong, is een faseomkering van een kwantum. Dus wanneer je op dat niveau kijkt, dat is het ompolen van een kwantum, is hetzelfde als de faseomkering van een kwantum. En dat is hetzelfde als de faseomkering. En in het universum is de omkering van fase hetzelfde als het veranderen van een systeemgrens. Ja. Je kan daardoor koppelen naar een systeemgrens. Als jij in een kamer staat en je hebt een bal in je hand en je gooit die bal tegen de muur, dan kaatst die terug. Gooi je die bal door een openstaande deur, dan kaatst die niet terug. Dus de enige manier waarop je in het universum weet of er een grens is of niet, is of die bal terugkaatst of niet. Het is meer bazaal geformuleerd.
Ja, die grens zie je niet. Die muur
exact.
Zie je niet.
Het enige waaraan je ziet dat er een onzichtbare muur is, is dat er een onzichtbare bal terugkaatst wel of niet. Dus de enige definitie die je hebt voor een systeemgrens in het universum, is of er een omkering plaatsvindt of niet. Maar op het meest basale vlak is de enige omkering die je kan waarnemen de omkering van een kwantum. Dus de omkering van een kwantum is het equivalent van het maken of het weghalen van de systeemgrens.
Ja, oké, snap ik.
En dit is waar ik dan uitkom op het God-principe, of in principe, ik noem dat dan het I-God-principle. I-G-O-D. God, generate, operate, destroy. Dus dat is het principe om een systeemgrens te kunnen verstellen. Wil je een systeemgrens kunnen maken, dan moet je generate. Dan kan je systeemgrens maken. Operate, je onderhoudt die systeemgrens. Destroy, je elimineert die systeemgrens. GOD. Maar dat heeft alleen maar betekenis wanneer je dat kunt doen in samenhang met de omgeving. Dus je moet dat integreren in de omgeving. Vandaar die I erbij komt. I, God. Je hebt dus de integratie nodig van generate, operate en destroy. Dat is de basis van de opbouw van het hele universum en dat is waar de cellen mee werken. Dus het I-God, het I-God-principe zit ingebouwd in elke cel. Een cel is in staat om een faseomkering te maken. Die kunnen grenzen oplossen, die kunnen grenzen stellen. De cellen in die zin zijn de ideale pubers. Ze kunnen grenzen ontdekken, ze kunnen grenzen overgaan, ze kunnen grenzen verstellen en ze kunnen grenzen herstellen. En dat is de basis van de integriteit van onze gezondheid in het lichaam. Maar dat is ook de basis van vrije keuze. Want cellen zijn dus in staat om een kwantumsprong teweeg te brengen, waardoor ze atomen uit elkaar halen of naar elkaar toe brengen. Dus ze halen de scheiding weg of ze brengen scheiding aan op atoomniveau. Daardoor kunnen ze atomen koppelen of ontkoppelen. Dus ze maken een scheiding aan of ze halen een scheiding weg op moleculair niveau. Maar het gevolg is dat ze daardoor materie kunnen maken en afbreken. Dan zie je de osteoblasten en osteoclasten. Cellen maken materie aan en kunnen materie weer opruimen. Dus cellen die kunnen materie vorm en vervormen, aanleggen en weghalen. Dus we moeten helemaal niet kijken naar het atomaire vlak van naar het anatomische vlak van het lichaam of naar het anatomische vlak van de werkelijkheid, maar we moeten kijken hoe dat op het fysiologische vlak verandert doordat cellen intern de processen veranderen. Maar in de cellen hebben we dus te maken met een heel andere situatie dan in de wetenschap wordt beschreven. In de wetenschap wordt er alleen maar van uitgegaan dat iets onbepaalds zorgt dan voor een kwantumsprong. En omdat ze niet hebben willen beduiden wat dat dan doet, hebben ze dat maar God genoemd. Generate, operate, destroy. Maar dat staat niet buiten ons. We zijn daar heel direct bij betrokken. En in het Engels zie je dat dus ook in het woord I, dat ook het woord ik betekent. I, God. De cel is dus een schepper in de schepping. De cel is in staat om een kwantumsprong in te zetten op een andere manier dan dat vanzelfsprekend al was. Een cel kan in een kwantumproces een omkering teweeg brengen en daardoor grenzen stellen, verstellen. Dus dit cel die werkt met een kwantumsprong, maar als vrije keuze. Dus dat is waar we dan de kwantumsprong aan vrije keuze hebben gekoppeld. En de vraag is dan, hoe kunnen die cellen, gebruikmakend van die vrije keuze, de tegenhanger doen van wat de wetenschap beschrijft? En dit is ook de tegenhanger van de tweede hoofdwet van de thermodynamica. En de tweede hoofdwet van de thermodynamica stelt dat als je energie hebt in het universum, dan die golf van energie die gaat dan de materie in. En daar vandaan gaat hij de moleculen in. Daar vandaan gaat hij dan de atomen in. En uiteindelijk komt hij terug onder het tapijt van het subatomaire vlak. In de klassieke wetenschap van de dode materie, dan zien ze dat de materie een soort zeef is. Overigens dezelfde soort functie heeft als ons orgaan in ons lichaam. En dat via die zeef dan die golf van energie wegloopt door de materie, door de moleculen, door de atomen naar onder het tapijt, naar de subatomaire ruimte. En die zeggen dan dat de energie daar verloren gaat. Dat is helemaal niet zo, want cellen die gebruiken die energiestroom en die kunnen hem omkeren. Dus dan zie je dat de tegenhanger van de tweede hoofdwet van de thermodynamica is de tweede hoofdwet van de psychologica. Dat levende cellen zijn in staat om een omkering te doen, maar dat van onder het tapijt komen steeds grotere, steeds meer complexe, steeds meer bewuste en steeds meer zelfbewuste vormen van leven. En dat is waar je dus dat principe van lacunaties nodig hebt. Want dan zie je dat cellen niet alleen in staat zijn om atomen aan elkaar te knopen, waardoor ze moleculen kunnen maken, waardoor ze materie kunnen aanleggen. Maar cellen zijn ook heel gericht in staat om daarin vrije ruimte in te bouwen. Dus cellen die zijn heel specifiek in staat om ervoor te zorgen dat er een bewegelijkheid in zit. En die gaat dus door op al die niveaus.
Bewegelijkheid en, die dus controleerbaar is.
Exact. Heel exact. En dat is waar het over gaat. Dat cellen zijn in staat om die lacunaties, die lege ruimte te gebruiken, om een flexibiliteit en variabiliteit op een heel stabiele manier in het lichaam in te bouwen. En daar zitten twee dingen mee te spelen. De een is de concatenatie van lacunaties, kom ik zo meteen op terug. En de andere is dat de cellen door dat te doen het lichaam hebben opgebouwd op zo'n manier dat er een volledige samenhang is op alle niveaus, maar dat de materie het dichtst bij het moleculaire proces ligt. En dat de moleculen het dichtst bij de katalytische toestand zitten. Want de lichaamsmaterialen die zijn piezo-elektrisch, vloeibaar kristal, transistor en intelligent gel. Dus dat houdt in op vier lagen kan informatie heel direct doorwerken in het lichaam. Maar het lichaam houdt daarbij een situatie in stand die wij dan onze lichaamstemperatuur noemen. En de lichaamstemperatuur die heeft heel direct te maken met een kantelbaarheid in het omslagpunt van ons lichaam op elk niveau van haar samenhang. Dus je weet dat je lichaamcellen die bouwen bot op, maar die gebruiken dat bot als een accu om daaruit het kalk te halen wat ze nodig hebben voor de zenuwbanen. Dus het lichaam wordt aldoor opgebouwd en weer afgebroken. En om dat te kunnen doen, om dat goed te kunnen doen, moet het lichaam dat doen bij een kantelpunt waar al die chemische ombouwprocessen van materie naar informatie heen en weer zo makkelijk mogelijk gaan. Dus het moet zo dicht mogelijk.
37 graden.
Exact. En het blijkt dat die 37 graden een combinatie is van temperaturen van 7 graden. In witte bloedcellen heb je punten waar het 7 graden is. En op andere punten in het lichaam heb je temperaturen van 100 graden. Want dat zijn allemaal heel gerichte temperatuurgebieden waar die cellen dan die maximale omslag kunnen maken van de materiële toestand naar de informatietoestand. En dat is ook het werk van Bjorn Nordenström en al die elektrofysiologen. Die zeggen dat in ons lichaam hebben die software, de elektrische circulatie tussen de cellen. En die speelt zich af op dezelfde manier wat je in een telefoondraad hebt. Dat in een telefoondraad heb je elektronen. En op het moment dat die koperdraad daar gewoon ligt, dan weet je niet welke elektronen onderdeel zijn van het koper en welke vrije elektronen zijn. Maar op het moment dat daar een telefoongesprek door die koperdraad heen gaat, dan zie je ineens wat de gebonden elektronen zijn en wat de vrije elektronen zijn. Want de vrije elektronen, die doen mee aan die overdracht van die communicatie via die kabel. In ons lichaam heb je dat ook. Er zijn allerlei kringloopprocessen en circulatieprocessen en in- en uitgaande stroomprocessen die elektrisch zijn. En Bjorn Nordenström die zei ook dat alle lymfebanen, alle bloedbanen, alle vetstructuren zijn allemaal heel gericht materialen waardoor elektrische stromen georganiseerd worden. Sorry. En in die zin is de materie van het lichaam als geheel het moederbord aangelegd door de levende cellen voor de optimalisatie van hun celcommunicatie. Dus ons lichaam is een computer die is opgebouwd door de CPU, de individuele cel. Die gebruiken dus die materiële toestand met die 37 graden van die omslagtemperatuur, waarbij de relatie tussen piezo-elektrisch, vloeibaar en kristal, transducer en transponder, intelligentie en gel, het meest snel omzetbaar is. En er zijn natuurlijk ook plekken waar dat juist bedoeld is om dat traag te doen, voor de opslagelementen. Er zijn ook plaatsen waar dat bedoeld is om dat veel sneller te kunnen doen. Juist de informatie-transformatie elementen. En op het moleculaire niveau zie je dat ook terug in de kringmoleculen en de staafmoleculen die in combinaties voorkomen, waarbij de ringmoleculen in feite dan opslagelementen zijn en de staafmoleculen overdrachtselementen zijn. Dus ook op dat niveau zie je hoe cellen dan informatie kunnen opslaan en kunnen transformeren. Dan moet ik even helemaal terug naar het begin van leven. En volgens het verhaal wat nu een beetje de mode is, hebben we dan te maken met de primaire aarde, met allemaal oergassen en bliksemontladingen. Ja, ik heb elders al eens een keer beschreven dat het hele universum is in feite één elektrisch proces. Vanuit de kwantumruimte ontstaat er dan een van oort gaswolk van geladen deeltjes. Daartussen hebben dan ladingen ontladingen met kruispunten van die ladingen ontladingen in wat wij dan bolbliksems of sterren noemen. Vanuit die bolbliksems heb je stukjes die daar dan uitgedruppeld zijn en gecondenseerd zijn. En dat noemt dat de planeten. En op die planeten had je dan een primordiale gassen. En de elektrische ontlading, de bliksemontlading in die gassen, die heeft geleid tot het vormen van aminozuren. Die aminozuren, dat zijn de kernprocessoren in de opbouw van leven. En van die aminozuren krijg je dan, en dat is het werk van Gaston Masson, dat de schimmels, de virus en de microben daaruit kunnen ontstaan. En het werk van Lynn Margulis is dat daaruit dan de eukaryotenmoleculen, de eukaryotencel ontstaat, die dan planten, dieren en de zelfbewuste dieren vormen. Maar wat we daarin te maken hebben is dat die aminozuren, die hebben zich kunnen verlengen. Dus die aminozuren die kunnen zich doorbouwen naar eiwitten, naar RNA en in dubbele structuur naar DNA. Dus er is een doorbouw van informatieopslag in die tijdspannen van het ontstaan van leven. En cellen werken daarmee. Dus als je terugkijkt naar de primaire vormen van leven, die hebben dan kleinere elementen. Die werken dan vanuit die aminozuren. En dat duurt dan een tijd voordat daar eiwitten kunnen worden gevormd. de moleculen, de cellen werken dus heel specifiek met die relatie tussen de aminozuren en die moleculen. En dat is als het ware de basismuziekschrift waarmee die cellen dan het moederbord van ons lichaam componeren. Op basis daarvan komt dan vanuit die eiwitten ook nog een doorbouw naar de RNA. Dus dan zie je dat er niet alleen vanuit de noten een muziek gemaakt wordt, vanuit de muziek zelfs een melodie gemaakt wordt. Dat er een geheugenopslag is. En dat op basis daarvan van die RNA naar DNA een soort spiegelfunctie is ontstaan, waardoor de opgeslagen materie gebruikt kan worden om in die cellen een proces te stabiliseren. Dus op dat moment, op dat niveau, zijn die cellen dan autopoëtisch geworden. Die kunnen zichzelf in stand houden.
Ah, daar gaat het mis.
Ja, daar kan het. Nee, daar gaat het altijd goed. Ik heb je al vaker gevraagd. Weet je exact in wat je formuleert?
Ja. Het is een heel exact.
Dat is het niveau waar je dan de opbouw van gezondheid hebt. Maar zoals je zegt, op het moment dat je dat verkeerd gebruikt in je omgeving, dan gaat het mis. Maar dan zit je dus iets te doen in strijd met de informatie die er opgeslagen is in het lichaam.
Nou, laat ik zeggen, alles wat misgaat heeft te maken met het kristalliseren van een proces.
Ja, en dat is waar we het nu over hebben. En dat is ook waarom het lichaam dus al die plaatsen waar het misgaat, die slaat hij dus op. En dat is waar je dus lacunaties gaat krijgen in het lichaam. Dus de cellen die hebben vanaf dat aminozuurniveau naar het eiwitniveau, naar het RNA, naar het DNA niveau, de mogelijkheid gekregen om lacunaties in te bouwen in het lichaam. En de plekken waar het misgaat, als het ware een merkteken te geven van, goh, hier weten we niet hoe het verder gaat. Maar ja, desondanks gaan we verder. Dus je krijgt iets wat
door.
Ja. En het, in de cellen is er dus een heel gericht gebruik van lacunaties. Er wordt als het ware niet iets vastgelegd, maar er wordt met opzet iets opengelaten. En dat zoeken we ook in de politiek, dat dingen die worden vastgelegd in wetten, maar dingen worden vrijgehouden in de wetten. En we zoeken dat ook in ons waardesysteem, dat dingen niet alleen worden vastgelegd, maar ook worden vrijgelaten. En in de cellen zie je dat heel expliciet. En ik wil daar even een metafoor bij halen, want wij kennen allemaal hoe cellen dat doen. Wanneer je met een fiets ergens heen rijdt, dan weet je dat je met de trappers een ronddraaiende beweging kan maken. Die zet jij aan. Dat is de doorgaande beweging die jij aanzet. Je weet dat je met een stuur een beweging in handen hebt die je af en toe aanzet. Je weet dat er met het wiel een continue beweging is die jij niet aanzet, want die heb je al aangezet. Dat is een gevolgbeweging. Dus de as van het wiel, de as van de trapper, de as van het stuur en de as van de fietsbel, die hebben allemaal een relatie ten opzichte van jou, dat jij daar met jouw keuze inspeelt op een apparaat waarin georganiseerde keuze ligt met verschillende lacunaties. Dus bij de fietsbel, dan hoef je alleen maar op een bepaald moment even een zwengel aan die bel te geven en dan doet hij het. Bij het stuur, dat moet je vaak in handen houden, in ieder geval op kritische momenten moet je dat in handen hebben kunnen bijsturen. Bij de trapper, als jij niet helling afgaat, dan moet je daar wat doen, want anders gebeurt er niks. En bij het wiel, dat moet altijd vrij zijn om te draaien, want anders dan werkt het hele apparaat niet. Maar je hebt dan in die fiets vier niveaus van vrije keuze. Alweer die alchemie die daarin terugkomt. En de tegenhanger zie je ook in een zeilboot. Bij een zeilboot zie je dat er een kiel is die als het ware een keuze vastlegt. Een roer waar je af en toe de keuze bij stelt. Een zeil waar je als het ware een inspeelt op iets wat in de omgeving speelt. Een vaantje waardoor je weet wat er in de omgeving speelt.
Ja, ik moet je even onderbreken. In verband met gereutel. Ik moet even de verbinding verversen.
Oké.